Broeders en zusters, goedemorgen. Ik zei, twee krukken hier is genoeg en soms, dat mag u eerlijk weten, voel ik me hier wel eens een kruk. Nee, echt. Dan kun je er gewoon tegenop zien. Het is gewoon een feit. Soms dan wordt er wel eens een keer, als we met het Turkse mannenkoor, dan zijn we een concert lacherig gedaan over een preekje. En dan antwoord ik ze, een preek is doodvermoeiend. Het is altijd zwaar. Maar aan de andere kant is het ook heerlijk om te doen. Ik zou willen voorstellen dat ik met u dankzegging en voorbeden doe. Ook voor de dingen die onze broeder noemde in zijn algemeenheid. Daarna lees ik met u de schrift. Dat is Handelingen 6 vers 8 tot 7 vers 1. Dat gaat over de gevangenneming van Stefanus. En daarna mag u weer zingen. Opwekking 354. Nou, ik zeg het allemaal nog wel een keer. Zullen we eerst maar eens met elkaar naar de hemelse troonzaal op bezoek gaan. Hemelse Vader, we danken u voor de fijne liederen die we hebben gezongen. We danken u dat u erin meekwam. Dat er blijdschap van uitstraalde. En dat er ook aanbidding aanwezig was. En we mochten belijden dat u onze redder en zaligmaker bent. Maar Heere, vaak hebben we het ook nodig dat we u het gebed om blijdschap bidden. Want blijdschap is ook een opdracht. En die moet gewerkt worden door de Heilige Geest in ons hart. Heere, dank u wel dat we blij mogen zijn in u. Verblijdt u ten allen tijden, zegt de Bijbel. En de enige reden is, de Heere is nabij in zijn komst en in zijn aanwezigheid. Want de wereld maakt niet blij. En de omgeving maakt niet blij. En soms maken onze buren ons ook niet blij. U maakt blij. De enige reden van onze blijdschap ligt in u, de Heere, die onze nieuwe schepping heeft gemaakt door zijn bloed. Heer, er zijn veel mensen zo in algemeenheid genoemd, die ziek zijn, oud zijn, rouw dragen. En die uw hart nodig hebben, dat hebben we trouwens allemaal. Ik wil voor al die zieken bidden. Spurgeon bad een keer aan het eind van een preek in een ziekenhuis. En toen zei hij, Heer, genees al deze kranken. Iemand krijgt medicijnen, ik ben zijn naam even vergeten, via een infuus. Zegent u deze pogingen hier, want de afkondiging van onze broeder Ouderling, die bracht mij toch op het spoor dat het allemaal vrij ernstig is. Maar voor u is niks te wonderlijk. Wees met een rouwdragende, een alleenstaande, een ouder in de avond van het leven, maar ook met jongeren op het VWO of op de basisschool of op een voortgezette opleiding of op een universiteit. Want het atheïsme en de godloosheid viert de boventoon. En de wetenschap is steeds meer gebaseerd op het zichtbare. En niet op u, de Heere, de weg, de waarheid en het leven die de schepping gemaakt heeft. We gaan praten over Stefanus die eigenlijk gevangen wordt genomen, vals wordt beschuldigd. En we willen gewoon proberen te ontdekken, met behulp van ook op Handelingen 7, wat hij nou allemaal eigenlijk heeft verteld. En dan staat hij voor zijn rechters en dan ziet hij, voordat de stenen om zijn horen suizen, Jezus Christus staan aan de rechterhand van God en bidt hij het gebed van zijn meester als het bloed het ineens zakt. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Jacobus de apostel en Stefanus vormen de eerste twee martelaren die de synagoge heeft veroorzaakt. In aansluiting van de profeten en heiligen van het Oude Testament. Heren, wilt u een stem geven om te spreken? Wilt u kracht geven en vervullingen het luisteren? Wilt u in de gemeente werken met uw troost en met uw liefde? We bidden voor de vrede van Jeruzalem. Vooral nu het er ontspant in Syrië. En er van allerlei artikelen om onze oren vliegen. Heeft dat wat te betekenen voor de komst van Christus? Nou, Paulus zegt, verlies niet spoedig uw bezinning. Maar wees wel bereid en gereed. En wil ons zo, Heer, een fijne dienst geven. Uitzien naar u. Naar uw komst. In Jezus' naam. Amen. Wilt u samen met mij lezen Handelingen 6 vers 8? Ik heb een zwak voor oude Bijbels, maar ik heb toch het idee dat ik hier aan een nieuwe op toe ben. Vers 8. En dan lees ik vers 7 tot 1. Weet je wat ik doe? Ik begin gewoon bij het eerste vers van vers 1. En dan lees ik tot en met 7 het eerste vers. Het is niet zo groot. Dan hebben we de omgeving ook wat te pakken. En die heb ik ook nodig in de boodschap. En in die dagen, toen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemor bij de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën. Omdat de weduwen, hun weduwen, bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden. En de 12 riepen de menigte der discipelen bijeen en zeiden, het bevredigt niet dat wij met veronachtzaming van het woord Gods de tafels bedienen. Zie dan uit, broeders, naar 7 mannen onder u die goed bekend staan, vol van de geest en wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen, maar wij zullen ons houden aan het gebed en de bediening van het woord. En dit voorstel vond bijval bij de hele gemeente. Ze kozen Stefanus, een man vol van geloof en de Heilige Geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een Jodengenoot uit Antiochië. Deze stelden ze voor de apostelen die na gebeden te hebben hun de handen oplegden. En het woord wies en het getal van de discipelen te Jeruzalem nam zeer toe. En een talrijke schare van de priesters gaf gehoor aan het geloof. En dan komt het waar ik eigenlijk de preek op toespits. En Stefanus, vol van genade en kracht, deed grote wonderen en grote tekenen onder het volk. Doch er stonden sommigen van hen die waren van de zogenaamde synagoge der Libertijnen. De Cyreniërs, de Alexandrijnen en de Joden uit Cilicië. En Azië en reden twisten met Stefanus. Maar zij waren niet bij machte de wijsheid en de geest waardoor hij sprak te weerstaan. Toen schoven zij mannen naar voren die zeiden, we hebben hem lastelijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En ze brachten zowel het volk als de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding. En op hem aandringende sleepten ze hem mee en leidden hem voor de raad en voor de valse getuigen aan. Die zeiden, deze mens spreekt onophoudelijk lastelijke woorden tegen deze heilige plaats. En de wet, want we hebben hem horen zeggen, dat Jezus de Nazoreër, welke deze plaats zal afbreken en zeden zal veranderen, die Mozes ons heeft overgeleverd. En dan komt er ook een heel mooi vers, wat me trof toen ik met deze preek bezig was. En allen die in de raad zitting hadden, zagen toen ze hem aanstaarden, zijn gelaat als het gelaat van een engel. En de hoge priester zei, even het verband met 7, is dat zo? En dan krijg je een verdediging van Stefanus, dan gaat hij het hele Oude Testament na en dan laat hij zien in dat Oude Testament dat niet hij de wet overtreedt, maar dat de Joden eigenlijk niks anders gedaan hebben dan de wet overtreden. De tekst en de schriftlezing, broeders en zusters. En wilt u nu zingen, voordat ik de preek doorgeef, opwekking 354. Het hele vers, alle coupletten, ik weet niet hoe het eruit ziet. Dat vind ik zo'n heerlijk lied. Ik zat zo te denken. Als jullie allemaal eens een keer in de christelijke gereformeerde kerk in Urk de zaak eens een beetje opjutten. Ik vind het psalmen allemaal hartstikke mooi, maar soms vind ik ze wel wat te langzaam daar. Nou, niet verder vertellen. Goed. Mocht ik eigenlijk niet zeggen. Broeders en zusters, jonge mensen, gemeente van de Heer Jezus Christus. Nou, u kent allemaal Stefanus wel. Een van die zeven diakenen en die in Handelingen 6 werd aangesteld, dat hebben we dus gelezen, om de taak van de apostelen wat te ontlasten. Diaken zeggen we dan, geen ouderling. Nou, daar komt hier wel een streepje door. Volgens mij is dat aardig gelijk, als ik het zo een beetje goed begrijp. Ze moeten de gaven verdelen tijdens de gezamenlijke maaltijden, want er waren wat klachten gekomen. Er waren Grieks sprekende weduwen. Dus je had een soort tweetalige gemeente daar, Aramees en Grieks. En die werden wat overgeslagen als de dessert werd uitgedeeld. De gaven werden verdeeld. En daar komt natuurlijk een beetje rommelderij om. Daar wordt geklaagd en de apostelen die springen daar gelijk op in. Die roepen de gemeente bijeen en daar moet een eind aan komen. Dus die zeven diakenen nemen die taak over. En dan staat er ook een onderscheiding bij. Opdat wij, zegt Petrus dan, want die was zo'n beetje de leidende figuur, ons houden aan het gebed en de woordverkondiging. Nou, die tafels bedienen, hoort ook het avondmaal bij. Dus ik heb ook het idee dat dat wat ruimer ligt dan in de meeste kerken het geval is. Dat alleen meneer de dominee dat mag doen. Ik mag het soms in sommige kerken niet, dus laat ik er maar eens eventjes een uithaal naar geven zo. En velen wel hoor. Ik heb vorige week in Assen een hele fijne avondmaalsdienst mogen leiden, wat ik heerlijk vind om te doen. Maak er verder ook geen punt van of wat dan ook. Maar het is wel ruimer, heb ik het idee. Als ik dat zo. Ik wil gewoon de Bijbel lezen, wat er staat, en dat in praktijk brengen. Dat geeft soms consequenties. Nou, Stefanus, die komt, we zullen hem even ergens moeten neerzetten, uit de kring van Grieks sprekende Joden. Dat zijn remigranten, om het zo maar eens te zeggen. Die hebben namelijk in de verstrooiing van de ballingschap geleefd. Daar hadden ze wel een synagoge, maar daar hadden ze geen tempel. Nou, die waren zo gek op die tempel en op de wet. Die zijn teruggekomen naar Jeruzalem. Om daar juist aanwezig te kunnen zijn. Dicht bij de tempel, bij dat heiligdom. Aanbidden in de voorhof. Ik denk dat Stefanus uit die kring komt. En dan gaat hij zich richten in zijn evangelisatie op die kring. We hebben later ook Filippus die hetzelfde doet bij de Joden en die zakt dan later af naar Samaria, dat handelingen 8. Die komen we later, heel later weer tegen in handelingen 20. Dan is die in Caesarea blijven hangen. Nou, die Grieks sprekende Joden die hebben een beetje een hekel aan Stefanus. Hij weet te veel. Ze gaan eerst een godsdienstgesprek met de man, zo lees ik dat maar wat. En dan, ja, dan moeten ze het pleit verliezen en dat vinden ze niet gezellig, niet leuk. Dus dat godsdienstgesprek dat onthaart in een twistgesprek. Er staat hetzelfde woord als handelingen 15 vers 1 en geen gering verzet van de kant van Paulus en Barnabas tegen het judaïsme. Je hebt hier hetzelfde. Je hebt hier ook een verzet tegen het judaïsme. In de ruimste zin van het woord, tegen die tempeldienst en de opvatting van de offers. Het wordt niet vermeld, maar we kunnen het een en ander afleiden. En dan moeten we voorzichtig zijn, niet boven de schrift uitgaan, mag niet. De valse getuigenissen, maar die zijn nogal vaag, dus je moet voorzichtig wezen. Stefanus zou lastelijke dingen zeggen tegen Mozes en tegen de tempel en tegen de wet. En tegen God. Nou, dat is ruim. Dat is breed. Je hebt een blasfemiewet in Pakistan. Nou, daar wordt ook van alles mee uitgehaald. Naar believen wordt er mee geoordeeld. Nou, dat kan hier dan ook al. Ze suggereren in ieder geval godslastering. Waarom? Nou, Stefanus die moet naar de wet gestenigd worden, dat is de bedoeling. Dat staat in Leviticus 24, dan kunnen we hem stenigen als we hem veroordelen voor godslastering. Want je moet het wel volgens de wet blijven doen natuurlijk. Hij zou ook de tempel hebben beledigd. Nou, daar kom ik dan ook nog wel weer op terug. Maar dan wil ik als slot van deze inleiding u ergens bij bepalen. Let eens eventjes op de tekstomgeving. Dat raad ik iedereen aan. Daar hoef je geen Grieks voor te kunnen en ook geen 6 jaar theologie voor te hebben gestudeerd. Dat kunt u zelf. Want het proces van Stefanus, als u op een gegeven moment Handelingen 5 en 6 zo wat leest, markeert een grens, een ommekeer. Als we op een gegeven moment in het begin van het hoofdstuk dachten dat er stond de 12 apostelen, dan hebben ze die voor het Sanhedrin worden gesleept. Daarvoor worden Petrus en Johannes al opgepakt. Hebben ze de lame man genezen. En dan op een gegeven moment staan ze te preken in de tempel. En dan worden ze door de dienaars opgebracht en in de gevangenis gestopt. Een nachtje. Dan worden ze bevrijd en dan later, ja, dan die dienaars die gaan ze ophalen, niet met geweld, ze vrezen het volk en dan staan ze voor het Sanhedrin. Hebben wij jullie niet verboden in de naam van die opgestaande Heer Jezus te leren? Dan hebben jullie Jeruzalem vervuld met die leer. Nou, dan zegt Petrus en de anderen, we moeten God meer gehoorzamen dan mensen. En dan willen ze hun om laten brengen en dan zegt Gamaliel, even rustig aan. Dus die vraagt ze buiten te staan. En dan zegt hij, ja, mensen doen al voorzichtig. Want als dit streven uit God is, kun je het niet vernietigen. En als het niet uit God is, vernietigt ze het zichzelf wel. Dan noemt hij een paar voordelen van die eerdere valse messiassen die af en toe daarop staan in die tijd. En dan worden ze gegeeseld en scherp gewaarschuwd. En dan gaan ze terug en dan wordt er een gebed gebeden. Let op hun dreiging. Nou. Nu staat Stefanus voor de rechters. En nu wordt die grens die Gamaliel nog heeft aangelegd, om het zo maar eens te zeggen, overschreden. Aan het eind van het gebeuren van Handelingen 7, als hij zijn reden heeft gehouden en heeft zich mogen verdedigen, ze zien zijn gelaat als een hengel en, ze zegt, en hij zegt, wij zien Jezus. Ik zie Jezus met heerlijkheid en luister gekroond. Oh, daar heb je die opgestaande Jezus, net timmerman van Nazareth weer. Weg ermee. Hij wordt gestenigd. Dan staat er een jonge student, die staat daarbij. Dat is Saulus. In de theologie, dat was zo'n eerste derde jaartje zo, weet je wel. En die houdt die bewaakt de kleren van degenen die getuigd hebben. En dan breekt er een harde confrontatie los tussen de synagoge en de gemeente van Christus. Een confrontatie die als je het boek Handelingen doorleest, het hele boek Handelingen duurt. Nou, dat zeg ik met een reden, daar kom ik nog op terug. We gaan eerst eens een want het moet ook niet te druk worden met teksten. Stefanus voor zijn rechters het Sanhedrin, dat is het thema. Ik ga het even met u hebben over Stefanus, zijn prediking. En heel kort een heenwijzing naar zijn verdediging. Nou, wie is Stefanus nog? Want hij duikt in Handelingen 6 zomaar op. Dan komt hij bovendrijven, een gemeente in Jeruzalem. Hij wordt een van de 7 diakenen. Grieks sprekend is hij. Hij komt uit Alexandrië. Uit die Grieks sprekende omgeving, want die synagoge der Libertijnen, dat vergat ik in de inleiding te zeggen, kan ik nu wel even uitleggen, dat is een soort vrijheidsbeweging. Een soort allegorisch gebeuren. Je hebt later in de kerkgeschiedenis de Allegorijnse school, nou de Alexandrijnse school, dat is allemaal allegorie. En zeker als je op een gegeven moment een beetje thuis bent in die kerkgeschiedenis, Origenes komt er weg. Nou, hier is het in het begin. Ze zijn zeer fanatiek op de wet. Ze zijn teruggekomen als remigrant en er staan in Jeruzalem 1 of meerdere synagogen van de Libertijnen. Nou, Stefanus is daar waarschijnlijk ook geweest. Hij wordt gekozen om de apostelen te helpen en hij gaat zich richten op getuigen. En wat valt op in die figuur Stefanus? Hij is vol van kracht en van de Heilige Geest. Nou, het moet maar van je gezegd worden. En hij doet grote wonderen. Buiten normale proporties. Filippus, de diaken, die heb ik ook al genoemd, is ongeveer eenzelfde figuur. Die gaat ook evangeliseren, ook in Samaria. Dan brengt hij een opwekking teweeg en komt terecht in Caesarea. Nou, Stefanus is Grieks sprekend en hij gaat een dispuut aan met Joden uit de Grieks-Romeinse diasporoi. Ja, spoor A moet ik zeggen. Ze zijn geremigreerd, ze komen terug uit de verstrooiing van de ballingschappen. Ik denk grotendeels Juda, maar er kunnen ook 10 stammers bij zitten. Alleen dat hebben ze daar al vergeten, dat weet men niet meer. En als Jacobus later in Handelingen 20 op de puinhopen van die verstrooide gemeente, wat ik noem de tweede Pinkstergemeente in Jeruzalem, opricht, dan zegt hij, wat zegt hij dan in Handelingen 20 tegen Paulus? We zijn hier allemaal ijveraars voor de wet. Die maakt dat verschil tussen christen en jood heel erg klein. Om rust te hebben in Jeruzalem. Nou, Stefanus in de gemeente, broeders en zusters, een enthousiaste getuige. Vol van geloof en vol van de geest. Hij wordt door God gebruikt. Dat wordt je altijd als je vol bent van de geest. Dus daar mag je wel eens een keer naar streven, zo dacht ik. Als hij voor zijn rechter staat, is hij zo vol van de geest. Dat hij de hemelse heerlijkheid uitstraalt. Ze zien zijn gezicht als dat van een engel. Mozes moet, als hij op de Sinaï is geweest en met God heeft gesproken, zijn gezicht bedekken voor een hemelse glans. Nou, die glans die wordt ook hier getoond. En het is, broeders en zusters, als ik het stuk goed begrijp, is het niet zozeer zijn verdediging die hem aan de stenen kost. Wel, ik hem de dood door de stenen oplevert. Maar dit hemels gezicht, wat eigenlijk uitmondt in Handelingen 7, ik zie de Zoon des Mensen staan, Jezus Christus verheerlijkt naast de troon van God. En dan, u die de wet gehouden hebt, door engelen ter beschikking gesteld. Nou, dat laat ik ook even zo, maar dat kan ik nu niet uitleggen. Daar zit ook wel weer een gedachte achter. Maar hem nooit hebt gehouden. En dan is de beer los. Nou, Stefanus is vol van geloof en van de Heilige Geest. Hij ontvangt de krans van rechtvaardigheid als hij door de stenen sterft. Zijn naam drukt dat al uit. Stefanus of Steven kun je ook zeggen. Dit is de Latijnse uitgang. Betekent gewoon kroonkrans. Meestal krans. Zo'n ding als ook Julius Caesar droeg. Weet je wel, zo'n bladerding. Nou, dat is dan een verheerlijke krans in de hemel. Maar ja, nu wij. Vol van gedegen, van geloof en van de Heilige Geest. Toen ik het las, toen kwam dat als een boemerang naar mezelf toe terug. Ben jij dat ook? En u moet zich, ja u moet, ja, moet niks, maar ik zeg u mag, u moet zich afvragen. Ben ik dat wel? Want als ik de Bijbel goed begrijp, Efeze 5 vers 18, dan is het christelijk leven alleen maar mogelijk door vervulling met de Heilige Geest. In iedereen woont de geest. En toch vraagt Paulus in Handelingen 19, hebt u de geest ontvangen? Toen u tot geloof kwam? Waarbij ik geloof dat hij bedoelt de uitstorting van de geest, de doop met de geest of de vervulling met de geest, hoe je het dan ook noemen wil. Niet op wachten, ook niet gebaard gaan met spreken in tongen, ook niet verplicht, dat hoort er allemaal niet bij. Maar ik geloof wel dat de Galaten bijvoorbeeld in Galaten 3 herinnerden zich een jaar later of 2 jaar later, toen Paulus hen schreef, CQ vroeg, hebt u de geest ontvangen ten gevolge van de verkondiging van de wet of de prediking van het geloof, dat ze nog zeker wisten dat ze de geest ontvangen hadden toen ze Jezus hadden aangenomen. Dus dan is het wel iets meer als inwoning, het is dus vervulling. En dan mogen wij ons ook daaruit strekken. De Pinksterkracht van de Heilige Geest, de Pinksterzegen, zoals André Murray dat noemt. Efeze 5 vers 18, nou die tekst heb ik wel vaker met u gedeeld. Die passieve opdracht in de tegenwoordige tijd van het woord vervullen. Een opdracht en een belofte. Ik moet het doen, ik kan het niet doen, dus moet ik mijn handen ophouden om het te laten doen. Wordt niet vervuld van wijn, waarin verkwisting is, letterlijk vertaald. En dan staat er in het Grieks een heel klein woordje, de. Delta en een epsilon. Maar, je kunt het onvertaald laten. Word niet vervuld van wijn waarin bandeloosheid is. Dan rust je. En dan gooi je erin. Maar word vervuld met de geest als tegenstelling. Het is of het een of het ander. En dan blijft er alleen maar het gebed over en het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Here, geef mij die geest. Vervul mij met die geest graag dagelijks. Zo leven wij ons christenleven. En soms moet je het gebed om blijdschap bidden. En soms moet je gebed om geduld bidden. En soms moet je gebed om wijsheid en om liefde, vooral liefde bidden. Want de liefde in de wereld verkilt. En ik heb de laatste tijd een beetje ervaren dat als je je daar te veel op richt, dat je dan ook verkilt. Dat je dan gaat haten. Dat als je dan onrecht ziet en dat onrecht raakt je ook zelf, dat je dan gaat haten. En dat kan niet. En de vervulling met de geest moet ons vullen met liefde. Het begint met ergeren. En dan wordt het haat. Dan ga je er tegen afzetten. Nou, de wereld kent niet de geboden van Christus. En in Nederland worden er steeds minder, op een gegeven moment is er steeds minder bijbelkennis. Dus mensen weten het gewoon niet. En dat houdt in dat degenen die het wel weten, en ik neem aan dat wij het weten, dat zullen moeten laten zien. En dan krijg je een andere levenspraktijk, ja levenspraktijk, een andere manier dan dat iedereen kerkelijk zou zijn. Want onwetendheid kan geen geloof baren, kan geen geloof voorbrengen. Dat kan alleen maar kennis door de geest. En dat zullen wij ze toch echt moeten vertellen. We gaan het hebben over de prediking van Stefanus. Die zullen we eens proberen een beetje te reconstrueren, om het zo maar eens te zeggen. Hij wordt in zijn lurven gepakt en voor het Sanhedrin gesleept. En echt, dat is niet zachtzinnig gegaan hoor. Een douw en een stoot en een trap. Kom op jij. Hij zou Mozes lasteren. En bovenal God lasteren en de tempel beledigen. Die heilige plaats. Jezus zegt in Matteüs 24, als de discipelen er nog wijzen, dan zit ook hiermee in verband, dan zal geen steentje op de andere blijven, dan gaat helemaal plat. In Handelingen 7 verdedigt hij zich tegen die aantijgingen en dat geeft ons in ieder geval een beeld van zijn predik. Die is onthutsend. Ook de beschuldigingen welke hij moet weerstaan kunnen helpen om het een en ander te snappen. Hij wordt beschuldigd van lastelijke woorden te spreken tegen Mozes en tegen God. En hij zou ook gezegd hebben dat Jezus de Nazoreër deze tempel zal afbreken en in 3 dagen opbouwen. En Stefanus is niet op zijn mondje gevallen. Hij heeft een sterke verdediging. En hij klaagt het Sanhedrin aan en het volk uit de geschiedenis aan door te bewijzen dat zelfs leiders en volk in het verleden de wet niet hebben gehouden. En wat staat er dan bij? De profeten hebben gedood. Dat is iets wat me opviel. Evenals u vaderen bent, ook u staat er dan in het laatst van Handelingen 7. En als je over dat profeten hebben gedood, dan moet je een zoektochtje houden in het boek Openbaring. Ik kan toch niet laten om een paar lijntjes te leggen. Want er is het oordeel over Babylon. Wordt uitgestort. Lees de Openbaring 18 maar, ik kan het vers zo niet te produceren. Staat er voorin, dat weet ik. Dat God zijn toren uitstort, omdat zij de profeten en de heiligen hebben gedood. En dat is een themaatje wat je in heel Openbaringen ziet. Wat mij ook opviel toen ik met dat boek aan de gang ben, en ik ben met dat boek aan de gang, dat ik op een gegeven moment de evangelie las, de eindtijd toespraken van Jezus zoals die staan in Matteüs 13, Lucas 21 en 23, wat die staat er gespreid. En uiteraard Matthäus 24, dat is de grote. Dat is de tweede bergrede. Toen zag ik in Openbaring 6, vers 16, een uitdrukking die Jezus gebruikt in Lucas 23, vers 30. In Lucas 23, vers 30 staat er op een gegeven moment aan de vrouwen van Jeruzalem die beklagen hem als Jezus zijn kruis op zijn rug wegsleept. Gaat hij naar Golgotha toe, hè? Och, ja, mijn ziel, zal ik zo maar zeggen. Och, sukkelaar, zouden we in België zeggen. En dan zegt Jezus, wat klaagt u, wat weent u? Weent over uzelf en over uw stad. En over de uwen. Want als ze dit met hem, het groene oud, doen, wat gebeurt er dan met de dorren? Die zullen roepen, zeggen, heuvelen valt op ons en bergen bedekken ons. Lees het maar. Dan zie je die zeven zegelen, zie je, die het dwarsdoorsnede geven van het boek Openbaring. Er wordt eigenlijk alles al even gezegd en later wordt het uitgebouwd met bezuinen en schalen. Dat er op een gegeven moment een aardbeving komt. Die aardbeving die kom je ook tegen in Openbaring 11. Diezelfde aardbeving. Kom je ook bij die twee getuigen, kom je weer tegen. En dan staat er hetzelfde vers. Dan is er een kosmische toestand, een kosmisch gebeuren. En ik geloof. Ik moet het voorzichtig zeggen. Ik raak steeds meer en meer overtuigd van het feit dat als ik het boek Openbaring doorlees. Ik ben het ook aan het lezen, ben er ook over aan het schrijven. Dat handelt, en ik zeg het voorzichtig, over het oordeel van 70 na Christus. Over Jeruzalem. En dan krijg je een heel ander beeld. En als je dat doortrekt. Doortrekt. En het zo blijft lezen. Dan in ieder geval. Vallen dan een heleboel zaken op zijn plek. En dan stop ik. Want dan ga ik over Openbaring praten. En ik weet dat er verschillende meningen zijn. Ook hier in de gemeente. En ik wil geen herrie. En ook geen discussie over bepaalde toekomstzaken. Dat is energieverspilling. We gaan het verder hebben over de prediking van Johannes. U die de wet, zegt Stefanus, ontvangen hebt op de dienst van engelen, maar deze niet hebt gehouden. Stefanus markeert, zei ik al, een lijn, een grensoverschrijdend gebeuren in het boek Handelingen. De gemeente wordt vervolgd. In Handelingen 6 heeft Gamaliel het nog kunnen keren door wijs te praten. En Saulus is een leerling van Gamaliel. Maar toch is de beer los. En Stefanus heeft dus een boodschap gepredikt die tegen de haren instrijdt. Hij heeft de schrift gepakt zoals Paulus en Apollos later hebben gedaan. Apollos was ook een magnifiek doorkneed in de schriften. Soms zou je zeggen dat hij in aanmerking komt om de brief van de Hebreeën geschreven te hebben. En hij heeft gepredikt op een manier die tot een keuze dwingt. En die keuze komt en levert zijn dood op als de eerste martelaar. Wat is de grootste beschuldiging? Die Jezus de Nazarener zou de tempel afbreken en de zeden veranderen. Jezus ontmoet dezelfde beschuldiging in Matthäus 26 vers 61. Dan staat hij dus voor het Sanhedrin. En dan dreigt het kruis. Maar dan moet je bijpakken, tekst bij tekst vergelijken, is bijbelstudie doen tenslotte, Johannes 2 vers 19. De eerste tempelreiniging. Er zijn er twee. Er zijn er die doen er maar één. Maar Jezus heeft in zijn eerste paasfeest de tempel gereinigd. In Johannes 2, dat was zijn eerste paasfeest. En in zijn laatste paasfeest heeft hij de tempel ook gereinigd en dan krijg je de lijdensweekverkondiging. Johannes 2 zegt Jezus, dan heeft hij de tempel lam gelegd en alle offerbeesten eruit gegooid. Breek deze tempel af. Dan bedoelt hij zijn lichaam, zichzelf. Dan staat hij daar op het voorplein helemaal rustig geworden, maar al die beesten en die geldwisselaars die zijn gesneuveld. Die zijn weggestuurd. Dan staat hij daar als lam Gods. Dat de wereld zonder de wereld wegneemt. En dan zegt hij, breek deze tempel, zijn eigen lichaam af. En ik zal hem in 3 dagen opbouwen. Staat hij op uit de dood. Dat bedoelt hij. Dat wordt verdraaid. Want deze, waaraan wij zijn voornaam woord, wordt gericht op de stenen tempel. En Stefanus heeft Jezus aangewezen als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En heeft gezegd dat de tempel van zijn lichaam voor velen verbroken is tot de verzoening van zonde. Hoor je die zin nog? U hebt de rechtvaardige gedood. Hoor je hem? Wat hij het Sanhedrin verwijt. De ondertoon. Hoor je die? Want die moet je goed horen. U hebt de rechtvaardige dood. Als Petrus het zegt in Handelingen 2, dan komt er nog tegen het volk na de Pinksterpreek een verzachting bij. U hebt het uit onwetendheid gedaan. Zo wordt dat Handelingen 4, zegt hij dat nog. Staat er hier niet meer bij. Er staat hier, u hebt de rechtvaardige gedood. Punt. Ik geloof dat Stefanus gesproken heeft over wat er in Lucas staat, want Lucas heeft ook het boek Handelingen geschreven. Dat is Lucas in zijn achterhoofd blijven zitten. Als hij Stefanus en de tempel vermeldt en de strijd met de synagogen, dan zit daarin dat Lucas spreekt helemaal niet over die tempel die afgebroken wordt. Lucas spreekt over de tijden der heidenen. En over de verwoesting van de tempel, dat zegt hij in 1 keer bij elkaar. En als je daarbij pakt een gedeelte uit Lucas 11, wat Jezus ook verwijt, dat de fariseeën verwijt dat het bloed van de profeten van Abel tot Zacharias, dus alle oud-testamentische martelaars, van uw ambt zal worden geheist, dan weten we wat Stefanus heeft gezegd. Stefanus heeft gesproken over de afbraak van de tempel. Stefanus heeft gesproken over het oordeel over Jeruzalem. En Stefanus heeft gezegd, jullie hebben wel een mooie tempel, maar hij gaat helemaal voor de vlakte. Wanneer weet ik nog niet, maar Jezus heeft het aangekondigd. En u hebt het zelf over u afgeroepen in de zin, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Dat heeft Stefanus verteld. Stefanus heeft op deze manier over de tempel gesproken. En hij heeft de prediking van de apostelen voortgezet. Welke Jezus verhoogd aankondigde, zittende aan de rechterhand van God. Hij heeft gesproken over de wederkomst, de wet die geestelijk is en Jezus gevolgd is, een uitleg over de bergreden. Dat heeft hij verteld in zijn verdediging. Oppassen moeten we voor inlegkunde. Ik hoop dat ik dat niet heb gedaan. De schrift is zijn eigen uitlegger. Maar hier blijkt dus dat de Grieken Jezus een struik, een ergernis vinden en de Joden een struikelblok. En hier breekt los, dit is de grens, de strijd tussen synagoge en gemeente, die zich, als ik de goede 7 brieven in dat licht plaats, uitstekend zo laten uitleggen. Nou, wat is gepredikt? Jezus Christus en dien gekruisigd, op de 3e dag opgestaan, naar de hemel gegaan. Waar hij nu regeert aan de rechterhand van God, alle macht in hemel en op aarde. Pinksteren bepaalt ons bij de werking van de geest. En als er een preek tot u naar u toegestuurd wordt, dan is het de geest die u levend maakt. En ik vertel u, en het is u meer verteld, en ik zal het u weer vertellen. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En ik ga het u weer vragen, jonge mensen, ik ga het jullie vragen. Geloven jullie dat? Geloven jullie dat zoals een kind zijn vader gelooft? Simpel en eenvoudig. We zullen hier in Den Helder ook wel islamieten zijn. Ik weet niet of hier een moskee is. Zover gaat mijn informatie niet. Jezus is een profeet. Ze noemen hem Isa in de Koran. Hij is minder, hij is een gezondene. Een boodschapper noemen ze hem. En hij staat lager als Mohammed, dat moet wel, want de Koran die corrigeert alles wat de Bijbel fout zegt. Het is eigenlijk andersom, maar u snapt wat ik bedoel. En dan staat er, Allah is genadig, barmhartig en wijs. Daar is de Koran weer vol van. Ik heb hem gelezen, dus ja, in het Nederlands hoor, in het Arabisch kan ik het niet. Dus ik heb geïnterpreteerd, zoals de islamiet dat zegt. Want ik kan geen Arabisch. Nou, het nieuwe Arabisch moet al een krime zijn. Dus dat oude Arabisch is twee keer een krime. Ik begin er niet aan. Dus, maar dat is steeds een goede vertaling te krijgen. Dus die heb ik dan doorgewerkt. Allah kent geen liefde en vergeving op voorhand. Een relatie met Allah is onmogelijk. Je kunt er geen liefdesrelatie met Allah opbouwen. Hij is genadig en barmhartig en vergevend. Als je doet wat hij zegt, dan doe je dat niet. Ga eraan. Jezus spreekt de liefde. Op voorhand. Wilt u het uit de schrift? Hij is gestorven toen wij nog vijanden waren. Maar broeders en zusters, vergis u niet. Hier in dit leuke gebouw, in de Vrije Evangelische Gemeente in Den Helder, dit wordt de strijd in Nederland. Dit is de uitdaging voor de gemeente. En die zal niet komen met Allah alleen. Dat is vrijmoedigheid vanmorgen. Die komt verdekt. Die zie ik verdekt komen. In een ecumenische, mystieke beleving op een of andere manier. We gaan allemaal door hetzelfde poortje. We geven hem allemaal een naam. En we moeten het allemaal beleven. En let dan op, in die visie, door datzelfde poortje, want dat is dan wel zeker in die visie, lees je niks over kruis, nog over zonde, nog over vergeving, nog over veroordeling. Dat is helemaal geschrapt. Dat wordt de boodschap. Ik zie hem in de kerken ontstaan. En dat is het niet. Als Jezus in 70 oordeelt over Jeruzalem, dan zit daar, wordt dat in het boek Openbaringen neergezet als tekenen van het eindgericht. Je kunt het een beetje opvatten als Sodom en Gomorra, die omgekeerd werden met vuur en zwavel. En dat zijn Gods grootste wapenen, of Gods wapenen voor oordeel. En dat wijst ons, hoe u het dan ook ziet. En u hebt mijn zegen met hoe u het ziet. Maar er staat een keer in Openbaring 21, aan het eind van Openbaring 20, hoe je van mij dat vrederijk dan ook opvat. Ik vind het allemaal dierbaar. Een troon. Een witte troon. En die witte troon staan bokken aan de linkerkant. En schapen aan de rechterkant. Of geiten, dat mag ook vertaald worden. En dat is geen oordeel nou. Dan zullen we eens even kijken. Nee, dan wordt het boek des levens over gedaan. En dat boek des levens staan de gelovigen. Niet de uitverkorenen. Ik heb het idee dat als ik het goed begrijp en al die dingen bij elkaar, want ik ben nogal aan het studeren geweest de laatste zomer zo. Elke dag zat ik in de boeken. Ik vond het heerlijk om te doen, maar het was wel zwaar. Ik heb het idee, nou zeg ik een idee. Dus voorzichtig mee omgaan. Dat iedereen erin staat en als je het verknalt word je geschrapt. Dat lijkt me het simpelste met het boek des levens. Mozes die bidt, delg mij dan maar uit die boek, Paulus ziet hem dit ook. En ik lees nergens dat je erin geschreven staat, terwijl hij erin staat. Dus dat is voorlopig mijn opvatting. En mijn vraag aan u is nu, gemeente in Den Helder, wilt u die strijd aangaan? De strijd die Stefanus met zijn leven moest bekopen, de strijd die ook in Nederland gaat losbarsten, er komt nog een element bij, dat laat ik nou zitten. De ecumene, een boodschap die in kerk en ook bij het kerkverband waar ik hoor steeds ziet afvlakken. Steeds wordt er alleen maar verteld, nou dat en dat moet je doen en zo moet je handelen en dat en zo en amen. Maar ik hoor niet meer, en ik heb er voorgangers op aangesproken, en men lijkt steeds meer horen de dove zien de blind. Waar is Christus? Waar is het kruis? Waar is de keuze? Waar is de liefde? Waar is? Ik hoor het zo weinig. En als ik het hoor, dan is het zwaar orthodox, vermengd met de uitverkiezing. En dan word ik ook weer bedroefd. Want dan wordt het gereserveerd door een groep die eruit gepakt wordt. En dat zegt de Bijbel niet. De Bijbel zegt dat Christus het zoenoffer is, niet alleen voor onze zonden en voor die van de hele wereld. Dan kun je die wereld nog zien als de Middellandse Zee rond die landen. Maar er zit wel een onderscheid tussen de zonden van de gemeente en persoonlijk en tussen de rest. Dus dat houdt dus in dat iedereen erbij hoort, hoe je het ook opvat. Nou, geloven wij dat? Geloven jullie dat je bevrijd zijt van de slavernij van de zonde? En ik zeg het maar gewoon, bent u een kind van God? Want als u het niet bent, dan zou ik het als de wiedeweerga in de vijfde versnelling proberen te worden, want anders redden we het niet meer in de toekomst. We zullen, hoe je het verbond ook ziet, en hoe je de doop ook ziet met kinderen of grootdoop, het maakt me allemaal niets uit, het zou me een draad wezen. Ik vind het prima. Maar de enige type gemeente wat in Nederland overleeft is een gemeente die wandelt in de heiligmaking, hoe je dat dan ook opvat. En dat hebben we nodig. Laat u met God verzoenen. Want Jezus Christus is hier. Hij heeft zijn leven gegeven en willen wij een leerling worden. Amen. Natuurlijk alweer veel te lang. We gaan fijn zingen, 366. Dus verras me maar, ik weet ook niet meer wat het is. En daarna gaan we danken. Dan blijft u maar even gezellig staan, zo lang duurt het niet, wordt u groot en sterk van. We gaan danken. Hemelse Vader, dank u voor deze dienst. Dank u voor de aandacht in het luisteren, voor de krachten om het te brengen. Dank u voor de vrijmoedigheid. Dank u voor het feit dat u gewoon aanwezig was. En laat ik dan maar bidden, Heer, wat van mij was, laat iedereen dat weer zo vlug mogelijk vergeten. En uw woord wilt u dat deze week met uw zegen achtervolgen. Wilt u ons vasthouden in het geloof, kracht geven tot getuigenis tot een christelijk leven, wat soms al moeilijk genoeg is. Heere, breng ons veilig waar we worden verwacht om Jezus wil. Amen. Opwekking 400, in het voorspel 2 collectes, heb ik gesnapt. Moet u dat beide doen, hebt u geen hulp? Een beetje een vrijwilliger uit de gemeente zo. Het is wel druk, hè? Kijk dan maar naar de hemel en ontvang de zegen van de Heere, want de Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en geeft u zijn vrede. De vrede van het kruis van Golgotha van nu af aan, totdat hij spoedig komt. Amen. Yeah.